Want het is eigenlijk een boeiend gedeelte, hè? Van die bergen die je verzetten kunt in geloof. En daar wordt natuurlijk van alles en nog wat over gezegd. Staat in Markus 11, onder andere. Daar staat niet het mosterdzaadje overigens, maar dat staat in de context van Jezus die de tempel inspecteert. En ziet van, het is hier een klerenzooi. En die haalt die hele tempel overhoop. En had daarvoor de vijgenboom vervloekt. En een dag later komt Petrus, die loopt er langs. Die zegt, hey, die vijgenboom die is nu compleet verdord. En dan zegt Jezus in die context, zegt hij ook van, ja, als jij geloof hebt, dan kun je bergen verzetten. En waar gaat het om in dit gedeelte? En waar gaat het om naar mij toe, naar u toe, als beide broeders dit delen? Dan gaat het over het hart van gebed. Een rein hart. Een rein hart niet alleen naar God toe, maar ook naar je naaste toe. En Jezus die beëindigt die woorden met wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten. Ook al bid je, Heere God, verzet bergen in mijn leven, want ik loop tegen van alles nog wat aan. Maar je hebt nog iets tegen je broeder of zuster, dan kun je bidden tot je een ons weegt. Maar het is niet uit een puur en uit een rein hart. En dat wordt heel pijnlijk duidelijk op het moment dat Jezus stierf van het kruis op Goede Vrijdag. Waarin bloed stroomde van de berg Golgotha buiten de stad Jeruzalem. En op hetzelfde moment in diezelfde tempel die Jezus vervloekt heeft, werd de hele dag door, werden de lammetjes naar binnen gebracht en naar binnen gebracht. En het ene lammetje naar het andere lammetje, dat ging met de keel doorgesneden. Dat bloed stroomde door het tempelplein heen. En uiteindelijk was het één grote smerige stinkende bende in Jeruzalem. Van al die lammeren die kwamen, die hoge priester die op een gegeven moment riep, zonsondergang, het is volbracht. En op dat moment stierf Jezus aan het kruis en hij riep, dit is werkelijk volbracht in zijn offer. En zo zie je dus eigenlijk twee werelden van een tempel in Jeruzalem, waarin het aan de buitenkant ontzettend mooi is en mooi lijkt, een schitterende plek. Herodes had hem nog mooier gemaakt dan koning Salomo in zijn dagen. Maar het hart van die tempel was onrein. Het hart van de tempel ging er naar uit om het laten sterven van de Zoon van God. En Jezus' offer, die kan daadwerkelijk zeggen, het is volbracht. Dus als ik het mag aanvullen, en dan laten we dat onderbuik even voor wat het is, kijk naar je hart. Hoe is je relatie met God? Hoe is je relatie met je broeder of je zuster? Goed. Ik heb toch 2 uur in de auto gezeten, ik kan dat net zo goed brengen, toch? Inmiddels zitten wij in Sneek. En het Friese volkslied zing ik regelmatig, want ik ga regelmatig naar SC Heerenveen. En die doen het goed sinds ik daarbij ben. Ik zit vlak achter Noordveld, achter zijn goal. En dan juich ik hem toe. Het is net de kerk hoor, je zingt en je juicht en je klapt. Maar daarnaast hebben we ook een geweldige kerk. Ik weet nog dat ik hier de eerste keer was. En wie waren er toen oudsten in die tijd? Ik weet nog dat ik toen zei, en volgens mij is dat nog een beetje door blijven zingen, van joh, wat hebben jullie veel activiteit. Weet je nog dat ik dat zei? En dat was ook wel vanuit het oogpunt van een voorganger, want ik denk als je zoveel activiteiten hebt, dan moet je dus ook zoveel organiseren. Nu zit ik in een gemeente van 500 plus en groeiend. En we zijn zo druk met organiseren. En de ene wil dit en de ander wil dat. En dan moeten we een groepje zus en dan moet het programma zo. En dus wij hebben afgelopen weekend een retraite gehad met de oudsten uit onze gemeente. En we hebben gezegd van we moeten eens wat minderen. En in alle drukte verliezen wij God wel eens uit het oog. En vergeten we Gods stem te verstaan. En dat is iets waar ik toen op doelde. Dus vergeef mij dat ik dat toen gezegd had, maar dat was het hart erachter. En ik merk het aan de lijve hoe belangrijk het is om echt te wandelen met God en zijn stem te verstaan. En er gebeuren hele gave mooie dingen in de gemeente. We zijn dankbaar dat de gemeente groeit en bloeit. En tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk om op God gericht te zijn. Nou, het gebouw waarin wij zitten is nog een slag groter dan dit gebouw. Het is ook 2 jaar oud pas, het is net nieuw gebouwd. En ik heb daar mijn eigen kantoor en ik ben nu op dit moment bezig met een prekenserie, 13 preken doctrines. Dan ga ik uitleggen wat is de drie eenheid, schepping, beelddrager, zondeval enzovoorts. En daar ben ik een boekje voor aan het schrijven, dus ik heb al mijn luiken en gordijnen dicht. En ik zit daar 5 dagen in de week zit ik te ploeteren en te werken. En ik ben de enige ik ben eigenlijk mijn eigen werkgever als het ware. En ergens moet ik telkens proberen te kijken van, nou, wat geeft mij nou motivatie om door te gaan? Waarom ben ik voorganger en wat is nou mijn roeping ten diepste? En als het gaat om prediking, dan heb ik, hij mag al trouwens aan. En naar de tweede slide, dan heb ik dit citaat, dat zit altijd voor in mijn Bijbel, heb ik opgeschreven. En dat is een citaat van een boek over preken. Hoe ga je nou preken, hoe kun je nou preken? Ik heb er niet veel van opgestoken, van het boek. Maar dit citaat, dat houdt mij gaande. Ik zal het voorlezen. His throne is the pulpit, he stands in Christ's stead. His message is the word of God. Around him are immortal souls. The Savior unseen is beside him. The Holy Spirit broods over the congregation. Angels gaze upon the scene. And heaven and hell await the issue. What associations and what vast responsibility. Nou, in het Nederlands betekent het als volgt. Ik zal het even op. Zijn troon is de kansel. Hij staat daar namens Christus. En dan heb je het over de prediker. Dat is op dit moment ben ik dat. Zijn boodschap is het woord van God. Om hem heen, u, zijn eeuwige zielen. De verlosser, niet zichtbaar. En we hebben wel gezegd aan het begin, Hans die noemde dat. Hij is hier in ons midden, tenminste. Dat geloven wij. Dat verwachten wij. Daarin staat ons hart open naar hem. De verlosser, niet zichtbaar, staat naast hem. De Heilige Geest zweeft over de gemeente. Engelen aanschouwen deze scène en hemel en hel staan op het spel. Wat een associaties en wat een grote verantwoordelijkheid. En als ik dat dan lees, en dan kunt u zich wel voorstellen dat ik nu als het ware voor mij zie dat de Heilige Geest over u allen aan het werk is. En probeert op ieders plekje waar je nu bent en waar je nu zit qua geloof en situatie, thuis, gezin, gemeente enzovoorts, probeert hij uw hart te bereiken. En de engelen aanschouwen dit hele tafereel. Dat is waar u nu deelgenoot van bent. Dus u zult begrijpen dat als ik dat lees, dat ik een enorme pomp aan motivatie naar binnen krijg om te preken op zondagochtend. Of om mijn preek voor te bereiden, want dat motiveert mij. Nou, daarnaast heb ik een aantal andere motivators, van externe motivators. Dat is bijvoorbeeld het boek Navolging van Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, dat was een theoloog uit begin jaren 30 van de vorige eeuw. Die heeft het boek Navolging toen de tijd geschreven en die riep op tot het volgen van Jezus. Dat was niet gebruikelijk, want de kerk in Duitsland, die rende allemaal achter Hitler aan. Maar hij was onderdeel van de tegenbeweging in de kerk om de gemeente, om christenen op te roepen Jezus daadwerkelijk te volgen. En in april 45 is hij dus ook op uitdrukkelijk bevel van Hitler, vlak voordat Hitler nog zelfmoord pleegde, is hij geëxecuteerd. Nou, die man is een bron van inspiratie voor mij om ook mijzelf als het ware een spiegel voor te houden. Ik wil Jezus volgen en dat mag mij alles kosten. Ik wil leven vanuit de kostbare genade. En tegelijkertijd is dat ook de bron van stimulans om mijn gezin en mijn vrouw en mijn kinderen, om die op die manier ook achter Jezus aan te laten gaan. Om ze daarin positief te bemoedigen. En om de gemeente daarin ook op dat spoor te houden. Jezus volgen, dat is in alles het belangrijkste. Nou, tot slot heb ik een gedeelte uitgezocht vanochtend om ook tot ons te laten spreken als een soort externe motivator. En dat is mijn naamgenoot Paulus. Paulus die in 2 Timotheus 4 vers 1 tot 8 heel wat te vertellen heeft tegen Timotheus. Wat mij persoonlijk aanspreekt, maar waarvan ik denk dat mag u ook vanmorgen aanspreken. Dus ik wil dat met u lezen. 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 8. Timotheus 4, vanaf vers 1 tot 8. Daar staat het volgende. Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Verkondig de boodschap. Blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet. Wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld wat het onderricht vereist. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Mijn bloed wordt als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de wedloop of de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Tot zover. Nou, ik wil eigenlijk stilstaan bij een viertal punten die we uit dit gedeelte kunnen halen. En het eerste is het belang van Timotheus' bediening. En Paulus begint met enorm krachtige en sterke woorden. Hij zegt, ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen de levenden en de doden. Ik bezweer je, ik mocht niet zweren thuis, u wel? Paulus doet het. Ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij. Stel je voor dat ik vanmorgen hier binnenkwam, ik kreeg van iemand een lekkere kop koffie, maar dat ik had gezegd, ik bezweer je bij Jezus' komst en heerschappij. Ik wil een kop koffie. Dat had raar geklinkt. Of als het muziekteam en Hans zegt van, ik roep je dringend op ten overstaan van Christus Jezus, van God en Christus Jezus, die zal oordelen de levenden en de doden. Speel goed op de drum. Dat zet wat gewicht in je bediening op zondagochtend, toch? Dan denk je, ik zit niet voor niks daar op die trommels te rammelen. Er staat iets groters en iets verheveners waarom wij in de gemeente onze taak vervullen. Of niet? Alles wat u doet en alles wat u laat in de gemeente staat in het teken van het feit dat we onze dingen doen voor God en Christus Jezus, die de levenden en de doden zal oordelen. Voor Jezus die komende is en zijn heerschappij zal volvoeren over deze wereld. En het belang van Timotheus' zijn bediening is niet dat hij in staat gesteld wordt om als voorganger zichzelf te ontplooien of om zijn gezinnetje te onderhouden. Maar het belang van Timotheus' bediening is dat er een God is die zijn zoon Jezus Christus naar deze aarde gestuurd heeft om te sterven aan het kruis, om op te staan uit de dood en die nu regeert over het hele universum vanuit de hemel. En deze Jezus belooft dat hij straks zal terugkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. Te oordelen over uw leven. Over jouw leven. Over het leven van je buurman of buurvrouw. Over het leven van je collega. Over het leven van je zoon of je dochter. Van je vader, je moeder, je broer, je zus. De mate waarin Timotheus zijn taak goed uitvoert, heeft te maken met het gewicht en het belang wat er is in verloren zielen die eeuwig leven vinden bij God. U bent geen gemeente om het leuk te hebben met elkaar. Kunt u beter naar SC Heerenveen gaan. Of naar de Amsterdam Arena. Heerenveen helpt Ajax een beetje. He? Nee, ze winnen van PSV. Nou goed. We gaan weer verder. We waren met iets anders bezig. Oh jongens, wat doe ik? De gemeente bestaat om verloren zielen naar binnen te halen. Je hebt een vergelijking van de kerk. En de kerk wordt dan gezien als een supermarkt. En het doel van een supermarkt is natuurlijk dat je hebt medewerkers in die supermarkt. En het is het doel om zoveel mogelijk, via marketing, management enzovoort, om zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen die dan in jouw supermarkt eten gaan kopen, drinken gaan kopen enzovoort. En die met lege portemonnees en volle karretjes naar huis gaan. En de vraag is hoe u hier zit. Ook vanochtend. Bent u onderdeel van deze gemeente als consument, die komt om de karretjes vol te gooien en weer naar huis te gaan met volle karretjes? Of bent u hier gekomen om als medewerker in deze supermarkt zoveel mogelijk klanten naar binnen te halen, zodat die met het evangelie naar huis kunnen gaan? Dat is een hele andere manier van kijken op de manier waarop je hier als gemeentelid zit, maar ook dient. Het is niet alleen een feest voor God. We hebben een missie op deze aarde. Nou, ten tweede zien we wat de opdracht van Timotheus' bediening inhield. Paulus zegt het zo: verkondig de boodschap, blijf aandringen. Of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Verkondig, zegt hij, dring aan, wijs terecht, straf, vermaan. Timotheus krijgt niet een vrijblijvende opdracht, maar alles staat in de gebiedende wijs. Paulus zegt niet, zou je misschien willen vermanen? Zou je misschien willen verkondigen? Als het je uitkomt, je hebt er zin in, zou je dan terecht willen wijzen? Nee, het is in de gebiedende wijs. Paulus krijgt, of Timotheus krijgt heel duidelijk een opdracht en hij moet die opvolgen. En dat is niet iets wat wij gewend zijn. We zijn het niet gewend dat, ik kan me voorstellen, dat uw leiders op die manier naar u toe gaan. Zeggen, kom op, aan de slag. We gaan nu bezig. En als echte generaals gaan ze op de troepen vooruit. We zijn dat niet gewend, maar Paulus doet het richting Timotheus. Hij geeft op directieve wijze een opdracht aan Timotheus om te verkondigen. Om aan te dringen. Ook al komt het de ander niet uit. En dan moet u niet denken aan evangelisatie. Hè? Want als je gaat evangeliseren met deze bijbeltekst in de hand, van verkondig het ook al komt het de ander niet uit, dan zet je je voet tussen de deur van die ander en dan blijf je gewoon praten, ook al wil die ander het niet horen, het evangelie. Maar het gaat om het verkondigen in de gemeente. En als het jullie niet uitkomt dat ik het evangelie verkondig, hebben jullie pech. En als het jullie niet uitkomt dat volgende week een ander hier staat op deze plek om u het evangelie te verkondigen, dan heeft u pech. Want het is nodig dat wij vanuit het woord van God zijn woorden horen en die toepassen in ons eigen leven. En Paulus moedigt daarin Timotheus aan. Die zet daarin elk Timotheus vrij in zijn bediening als verkondiger, als prediker. Hij moet dat doen. Waarom? Hemel en hel staan op het... Goed zo. Het heeft ook te maken met het derde punt wat Paulus maakt. Er is een uitdaging die voor Timotheus' bediening ligt. Hij zegt het volgende: want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen. Letterlijk staat hier, die stapelen leraren op, als een soort Big Mac, die aan hun verlangens tegemoet komen en hen naar de mond praten. Er zijn oorjeukers. Dat is wat de letterlijke vertaling is. Er zijn oorjeukers die kriebelen aan de oren van de toehoorders. Er zijn boodschappen gaan klinken in de gemeente die heerlijk kriebelt aan de oren, die een fijn gevoel geven, maar die geen waarheid verkondigen. En Timotheus stond voor de uitdaging om te midden van die orenkriebelaars hier en daar zijn gemeenteleden een oorvijg uit te delen. En dat is geen leuke boodschap. Het is namelijk zo dat de mensen verloren gaan. Lieve mensen, zachte mensen, mensen in onze omgeving, uw buren, uw vrienden, uw kinderen, klasgenoten enzovoorts. En wat is er veiliger dan dat je die boodschap niet meer preekt? En dat je dat gedeelte van het evangelie, namelijk dat er ook zoiets bestaat als een hel, en dat er ook zoiets bestaat als mensen die voor eeuwig verloren gaan, dat we dat maar niet noemen en alleen maar vertellen, jongens, christenleven is leuk, is fijn, is geweldig, zal je voorspoed geven. Je rijdt in een dikke auto, krijgt een mooie iPad, seizoenskaart voor Heerenveen. En dat is hoe het leven als christen eruit ziet. Hemel en hel staan op het spel. Een boodschap die je intellectueel prikkelt, omdat er allerlei interessante en filosofische zaken worden aangestipt, zijn niet levensveranderend en corrigerend in ons leven. Een boodschap die een hoog fijn gehalte geeft, houdt je misschien wel af van de stap die je eigenlijk zou moeten maken om geestelijk te kunnen groeien. En waarin je als zondaar je knieën buigt voor Jezus. In prediking, maar vooral ook in al onze taken en bedieningen, dienen wij ons bewust te zijn van de uitdaging die er voor ons ligt. De keuze tussen lauwheid of radicaliteit, tussen halve waarheden of de waarheid die je werkelijk vrijmaakt. Want uiteindelijk gaat het erom om het doel van onze bediening. Zichtbaar in wat Paulus vertelt over het doel van Timotheus' bediening. Om die te bereiken. En dat is de vierde. Paulus zegt daar, jij echter moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen. Je dienende taak vervullen. Mijn bloed, zegt Paulus, wordt als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. Paulus zegt, hey Timotheus, het is niet altijd even makkelijk. De uitdagingen van het gemeenteleven, die kosten je wat. Maar er ligt een prijs voor je klaar. Kijk maar naar mij, zegt Paulus. Mijn leven giet ik uit als een offer. Mijn bloed stroomt in de strijd, maar ik weet waarvoor ik het doe. En hij doet het voor twee dingen. Namelijk de krans van de gerechtigheid. Paulus beschrijft dat zijn bediening een wedstrijd is die hij loopt. En uiteindelijk blijkt het ook nog eens om een estafette te gaan, waarin hij het stokje doorgeeft aan de volgende die het van hem over gaat nemen. Timotheus. Maar waar Paulus het hier over gaat, is dat elke wedstrijd een prijs kent. En als je je houdt aan de regels van de wedstrijd, dan wacht je die erekans. Het was 2 jaar geleden dat ik samen met een goede vriend van mij een hardloopwedstrijd ging doen. En dat was een halve marathon. Dus in de week daarvoor ging ik trainen. En er was de Fisherman's Friend Strongman Run. En het past wel een beetje bij dit plaatje wat je hier ziet. Trouwens, dat is ook die hardloopwedstrijd. U kunt op YouTube kijken, je lacht je kapot. 22 kilometer was op de Nürnberg Ring, waar ze normaal gesproken Formule 1. Ik ging ietsjes harder. En we gingen rennen. En wat je moest doen was over balen stro heen springen, door de blubber heen, kopje onder. En het was, geloof ik, april. En het was, april doet wat hij wil, dus het was een beetje koud. En ik weet nog dat we eindelijk aan het rennen waren. Het was iets van 10.000 man of zo. In ieder geval heel veel mensen waren er. En wij liepen achteraan, want wij liepen achteraan. En dat betekende dat je dus bij de eerste strobalen, dat je daar echt moest wachten. Dus dan was je net lekker warm gelopen en dan moest je wachten totdat iedereen er overheen was. En dan kon je weer door. De tweede ronde ging het sneller, want er waren ook heel veel afvallers. En ik weet nog dat ik aan het rennen was en in één keer in het koude water. En in één keer verkrampte al mijn spieren van de kou en dan moest ik weer warm worden. En dan ging ik over grind heen, mocht ik kruipen, nou helemaal bloed op mijn knieën. En toen had ik de eerste ronde uitgelopen. En die vriend van mij die had het jaar daarvoor al gedaan. Die had zoiets van, ik heb mijn medaille vorig jaar al gehad, ik ben klaar. Maar ik had tegen mijn kinderen gezegd, papa gaat een halve marathon rennen. Dus ik zei, nee, we gaan door. En samen zijn we gaan rennen. En ik was kapot. Inderdaad, ik had geen voorbereiding. 22 kilometer hardlopen, al die gekkigheid erbij. En ik weet nog dat ik gewoon samen met die vriend van mij, strompelend kwam ik over die finish. Maar ik had het gered. En ik had mijn medaille had ik uiteindelijk in de hand. En ik kon ook niet vals spelen, want je had zo'n chip in je schoen. Niet zo'n 666 chip, maar een andere. En die hielden dus bij op alle plekken waar je bij de controlepost of je daar daadwerkelijk geweest was. En toen schoot in één keer een paar maanden geleden de gedachte door me heen. Ik ben een grotere sportman dan Lance Armstrong. Want ik heb mijn prijs verdiend. En dat maakt me extra trots van die ene stomme medaille van die 22 kilometer. Maar ik heb hem gered. Dus mijn medaille. Ik heb hem eerlijk gewonnen. En dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. Soms strompel je. Soms verkrampen je spieren en ga je kapot. Soms moet je wachten op degene voor je. En soms moet je de ander achter je helpen om even over die baal te komen. Want je bent samen op weg. Maar dat is wel gemeenteleven waar het daadwerkelijk om draait. Dat je met elkaar samen bezig bent om die eindstreep te halen. En in de wetenschap dat je hier bent met een missie. Dat God jullie hier heeft geplaatst in Boskoop. Omdat hemel en hel op het spel staan. En jullie zijn zout, jullie zijn licht. En in het wandelen met God wacht die prijsje uiteindelijk. Wanneer we voor God verschijnen. En daarmee wil ik jullie echt bemoedigen. Ik wil je daar echt in bemoedigen, want ik weet dat de periode waarin jullie nu zitten niet makkelijk is. Maar als jullie je hart erop zetten om de goede strijd te blijven strijden, de weg te gaan met Jezus Christus en zoveel mogelijk voldoet aan Marcus 11 vers 25, namelijk je hart zuiver houden naar God toe en je naaste toe, bereid zijn om te vergeven, dan mag je achter Jezus aangaan in de wetenschap. Er wacht jullie een prijs. Ook al gaan je knieën stuk. Ook al verkramp je in je benen. Maar ga die weg met de Heer. Nummer 2 is dit. Paulus zegt, ik verschijn voor de rechtvaardige rechter. Uiteindelijk is Jezus degene die mij, die u zal beoordelen op de manier waarop wij onze bediening hebben bewandeld. En Jezus is hiertoe bemachtigd omdat hij ons in die reis is voorgegaan. Jezus heeft de wedloop voor ons gelopen, hij heeft het ons voorgedaan. En Jezus heeft als het ware allemaal markeringspaaltjes neergezet om te laten zien, dit is het spoor wat jullie mogen volgen. Als je maar achter mij aangaat. En omdat hij hem foutloos heeft bewandeld, is hij tegelijkertijd de hoogste autoriteit om iedereen die hem volgt uiteindelijk te laten delen in zijn glorie. En daarin komt de vraag naar ons toe, hoe wij in het leven staan. Want het punt is dat het belang van Timotheus' bediening ook het belang is van onze bediening. Welke taak je ook maar uitvoert in deze gemeente. Dat de opdracht van Timotheus' bediening ook onze opdracht is. En dat de uitdaging van Timotheus' bediening ook onze uitdaging is. En dat het doel van Timotheus' bediening ook ons doel is. Want waar Paulus mee begint, door het gewicht in de schaal te leggen en hemel en hel, oordeel en genade, leven en dood als getuigen op te roepen, geldt net zo hard voor ons. Ons leven is een wedloop en ons leven loopt uit op de ontmoeting van onze rechtvaardige rechter, Jezus Christus. Het doet er dus daadwerkelijk toe hoe wij onze bedieningen uitleven. Het doet er daadwerkelijk toe hoe we vorm geven aan het kinderwerk bij de kleintjes. Het doet ertoe met welk hart je dient in het schenken van de koffie. Het doet ertoe hoe je bezig bent in deze kerk om de zaal schoon te maken op zaterdag. Ik weet niet wanneer jullie dat doen. Maar het doet er daadwerkelijk toe. Hoe je in deze gemeente staat. En het doet er daadwerkelijk toe hoe je over deze gemeente en je broeders en zusters spreekt. Al deze zaken hebben te maken met die erekrans die voor ons klaar ligt. Want dat is uiteindelijk hoe Paulus zijn woord aan Timotheus beëindigt. En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Paulus heeft het voor ons allen over een hartshouding die we hebben moeten in hoe wij onze plek in de gemeente innemen. Het gaat om een moedig hart die de waarheid durft te vertellen. En het gaat om een geduldig hart die niet voor de troepen uitloopt of een ander veroordeelt. En dat is denk ik ook precies de dynamiek van het gemeenteleven. Moed om aan te pakken, in geloof stappen te zetten en daarin je broeders en zusters uit te dagen en tegelijkertijd het geduld te hebben om te wachten waar een ander die stap nog niet kan zetten. En in die balans van hoe we met elkaar omgaan is het ook zo dat er ontzettend veel op het spel staat. Er gaan mensen verloren, maar er worden ook mensen voor de eeuwigheid gered. Mijn docent homiletiek heeft ooit eens gezegd, om indruk te maken op het feit dat er mensen verloren gaan, moet je dit doen. Iedere keer als ik in mijn vingers knijp, gaat er iemand verloren in Nederland. Eeuwig. En dan krijg je de zaal stil. Nou, het werkt. Maar dat is wel de realiteit. En als wij te druk zijn met van alles en nog wat in ons eigen leven en die noodzaak niet meer voelen, die bewogenheid niet meer hebben voor een wereld die verloren gaat, dan is het mis met ons hart. Mag ik met u bidden? Vader, ik dank u dat u ons gekocht en betaald hebt met het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Heere, dat al die duizenden lammeren die op Goede Vrijdag geslacht werden, niet konden brengen wat u, Heer Jezus, voor ons gedragen hebt. Heere, en als we naar Pasen toewerken, over 2 weken Goede Vrijdag met elkaar vieren, stilstaan bij uw lijden en uw sterven. En op paasmorgen uw opstanding vieren. Heer, dan weten we dat u niet weggegaan bent om maar te wachten tot wij zover zijn. Tot we sterven. Heer, maar dat u werkend bezig wilt zijn, Heer, in uw gemeente door uw geest. Heer, om onze harten zuiver en puur en rein te maken, Heer, zodat wij een tempel mogen zijn waar de Heilige Geest heerlijk in kan wonen en krachtig uit kan werken, zodat bergen verzet mogen worden. En Heer, we voelen de noodzaak en we denken misschien het is een druppel op een gloeiende plaat, maar hemel en hel staan op het spel. En ik snap eigenlijk soms niet zo goed waarom u ons nou wilt inschakelen, maar u heeft besloten om uw kerk in te schakelen om de goede boodschap te brengen aan een wereld in nood. Heer, en dat is ons bestaansrecht als kerk. De kerk is het begin, niet het einde. Heer, en u roept ons op om uit te gaan, om te vertellen van uw grote daden, van uw liefde, van uw trouw, van uw genade, maar ook van uw oordeel. Heer, en als we laten inwerken dat er mensen verloren gaan, misschien wel diegenen die ons het meest lief zijn. Heer, dan bid ik u dat u ons bewogenheid, passie, moed en enthousiasme geeft om uw woord, uw liefde bekend te maken, maar ook voor te leven. Heere, zegen zo deze gemeente. Heere, de leiders in deze gemeente. De oudsten. Het interim bestuur. Heere, zegen hen, Heere, en laat hen, Heer, op de weg gaan die u mogelijk heeft gemaakt. Laat hen zien, Heere, dat ze in Jezus Christus mogen wandelen en vanuit u, Heere Jezus, mogen wandelen. In de wetenschap dat aan u gegeven is alle macht in hemel en op aarde en dat alles onder uw voeten gesteld is. Heere, geef genade voor de leiders in deze gemeente. Heere, maak harten zacht van de gemeenteleden zelf. Heere, om samen te werken en samen te bouwen aan uw koninkrijk. En om uit te gaan, uw goede daden te verkondigen. Heere, maak deze gemeente meer en meer één. Heere, nu gaan ze door het grind op hun knieën. En bloedt het. En doet het pijn. Maar we weten, Heere, dat u een erekrans heeft klaarliggen. En ik bid u zo, geef deze leiders ook in een heel diep inzicht, Heere, in wat u voor hen hebt liggen. Je bemoedigt hen ermee, Heere, dat u een plan heeft. Dat u een plan heeft ook, Heere, met hun plek en hun plaats in de gemeente. Of dat nou oudste is of niet. Maar help hen te volharden in het geloof. Help deze gemeente te verharden in het geloof. In Jezus' naam. Amen.